De opname van de gemeente, een fabel, dat is ons thema voor vanavond. En ik hoop dat dat na vanavond inderdaad helderheid verschaft. Dus dat niet de vraag blijft hangen, zou het een fabel zijn of is het een verzinsel van gelovigen of van een bepaalde club, van een bepaalde richting. Maar dat het woord van God het antwoord heeft gegeven. Dat kan wel en dat zal misschien ook duidelijk zijn voor ons allemaal. Het gaat over de gemeente. Die gemeente die vandaag op aarde gevormd wordt, die bestaat uit alle ware christgelovigen, zo wordt dat wel eens geformuleerd. Dus allen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser, die horen daarbij. Die hebben de Heilige Geest ontvangen en die zijn door de Heilige Geest toegevoegd aan het lichaam van Christus. Dat is de doop met de Heilige Geest, door de doop tot dat ene lichaam gedoopt. Door de Geest tot dat ene lichaam gevoegd, bij elkaar gebracht. Dat betekent het. En iedereen die de Heer Jezus kent en de Heilige Geest heeft ontvangen, is dus in het lichaam van Christus gekomen. Of we dat nu snappen of niet, er zijn ook momenten dat de Heer Jezus vraagt aan Martha: ik ben de weg en de opstanding en ik ben de opstanding en het leven. Geloof je dat? Dus niet snap je dat, maar geloof je dat? Wij hebben dus niet de vraag van de Heer: snap je het allemaal? Want dan zou je misschien kunnen zeggen: nou ja, nee, ik begrijp het eigenlijk niet. En zo zijn er veel dingen die we misschien niet helemaal begrijpen. Maar je kunt het wel gelovig aannemen. Je hand erop leggen. Dat is, geloof je dat? Nu is die gemeente hier op aarde, op dit moment, een deel van de gemeente is al lang ergens anders. Ik bedoel dan onze geliefden die ons voorgingen, die ontslapen zijn, en die zijn nu in het paradijs of in de derde hemel, horen nu onuitsprekelijke woorden, hebben daar verreweg het beste. De Bijbel zegt het, anders zou je het niet durven zeggen, maar de Bijbel zegt het expliciet zo: veruit het beste. En wij zijn nog op aarde. En het gezelschap op aarde gaat een keer hier vandaan. Nou, daarover is gigantisch veel verschil van mening. En dat is al eeuwen zo. En dat zit hem in hoofdzaak in het kijken naar Israël, in het zien wat de typische dingen van Israël zijn, en het kijken naar de typische dingen die van de gemeente zijn. En als je de gemiddelde gelovige, ik wil geen examen afnemen, zou vragen: wat is het typische van de gemeente? Dan krijg je een enorm verschil in antwoorden. En ik wil eigenlijk eerst beginnen met het eigene, maar ook het unieke en het typische van de gemeente neer te zetten. Ik ben zo bang als ik dat niet helder krijg en als u dat niet helder hebt, dat u er dan ook een beetje in gaat verdwalen. Ik ga wat teksten lezen die over de opname gaan. En dat komt uit Johannes 14 eerst. En uit 1 Thessalonicenzen 4 als tweede. En uit 2 Thessalonicenzen 2 als derde plaats. Dus Johannes 14, vers 1. Johannes 14, vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, dat snap je ook niet, dat neem je ook aan. U gelooft in God, geloof ook in mij, zegt de Heer Jezus. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. 6. Jezus zei tegen Filippus: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Tot zover Johannes 14. De andere teksten zijn ook prachtig. Maar voor onze benadering vanavond 1 Thessalonicenzen 4. Laten we zo ook even. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Maar ik wil niet, broeders en zusters, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Dus hen die ons zijn voorgegaan. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. De gelovigen zijn heen gegaan. U bent alleen achtergebleven, maar u hebt wel hoop. Maar er zijn ook mensen die geen hoop hebben. Nou, die zitten met een gigantische lading zwaarigheid. Paulus schrijft, want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook op dezelfde wijze, dus gestorven en opgestaan, op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, brengen met hem. Dus zoals het ging met de Heer Jezus, gestorven en opgestaan. Zo zal het dus gaan met onze geliefden die heen gingen. Gestorven zijn ze, maar ze zullen opstaan. En ze worden gebracht met hem. Want dit zeggen wij u, vers 15, met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Dus wij die nog leven en als de Heer Jezus komt en nu tot ons zegt kom, dan zouden we hen voorbij streven, hen voorbij gaan, hen eventjes laten rusten. Nee, beslist niet. Wij die dit meemaken, die zullen ervaren, want de Heere zelf zegt vers 16, zal met een geroep, met een stem van een aartsengel en met een bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden, dat zijn ze, onze geliefden die heen gingen, die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, vers 17, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen, onze geliefden die heen gingen en die opgestaan zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. En dan 2 Thessalonicenzen, dus 1 Bijbelboekje verder. Hoofdstuk 2, 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. En wij vragen u dringend, broeders en zusters, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, onze bijeenvergadering tot hem, onze onderlinge bijeenkomst met hem, onze samenkomst met hem. Dat is echt waar. In Hebreeën 10, 25 staat dat we de onderlinge bijeenkomst niet moeten verzuimen, niet mogen nalaten. Dat woord onderlinge bijeenkomst komt slechts 2 keer voor in het Nieuwe Testament. Griekse woord episynagoge, dat is in Hebreeën 10 vers 25 en dat is hier in 2 Thessalonicenzen 2 onze vereniging met hem. Samenkomen vandaag is een vereniging met hem, is bij hem komen. Onze wekelijkse repetitie, sorry hoor dat ik het zo zeg, ik denk even aan de muziekvereniging van vroeger, daar werd je geacht elke week een keer aanwezig te zijn. Nou, het is niet een repetitie dan. Dan is het een uitvoering geworden. Dan hebben we de repetities gehad. We zitten nu in de tijd van de repetities. Van misschien de laatste keer. Misschien een generale repetitie aanstaande zondag. Maar dan komt het moment van uitvoeren. We komen met hem. Onze vereniging met hem. Die 3 teksten laat ik even staan. En nu hoop ik dat u het kunt volgen. En zo niet, dan mag u het zeggen aan het eind. Dat hoop ik in elk geval. Want het is meer dan de moeite waard om het te volgen. Dat is niet eigenwijs voor mij, omdat u dat van mij zou mogen aannemen of zou moeten aannemen, maar omdat het bijzonder is. We hebben vaker in het verleden ook studies gehad over de gemeente. En toen hebben we gepraat over de gemeente als een lichaam van Christus, als een huis van God, als een kudde van de goede herder, als een bruid van het lam en als een koninkrijk van onze Heer en Koning, onze Heer Jezus. Die vijf duidingen, die kennen we uit de schrift. De gemeente wordt een lichaam genoemd. Ik zei het zo pas, door de geest tot één lichaam gedoopt. De gemeente wordt het huis van God genoemd. Een woonstede van God in de geest. Lichaam van Christus, het huis van God. De gemeente wordt gezien als een vrouw, als een bruid die voor haar man versierd is. Paulus zegt, ik heb jullie als een reine maagd, gemeente van Korinthe, heidengemeente, als een reine maagd aan één man verloofd. Ik heb jullie aan die ene man gekoppeld, Efeze 5. Dat man en vrouw gebeuren, deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Heel concreet. De gemeente is een kudde van de grote herder van de schapen, die in 1 Petrus 5 bijvoorbeeld de opperherder genoemd wordt, dat is onze Heer Jezus. En de onderherders, maar die zijn er dan ook. Of herders honden, zo u wilt, die alleen maar blaffen, die bestaan ook nog. Dat is niet zo leuk om dat zo te zeggen, maar hij, de Heer Jezus, is de opperherder. De grote herder van de schapen en wij horen bij die kudde. Zoals de Heer Jezus zei, ik heb nog andere schapen die niet van deze, van de Joodse stal zijn. Maar ook die moet ik toebrengen, opdat het één kudde zal worden. En hij zei zelf, ik ben de goede herder van dat gezelschap. En de gemeente is gezien als een koninkrijk. Strijdend voor hem, discipelschap hoort bij gemeente zijn, maar dat is onze taak naar buiten toe. En dat heeft te maken met, ja, met de Heer Jezus. Voor hem uitgaan. Van hem spreken. Ooit heeft iemand gezegd, je moet eigenlijk 3 keer 15 hebben per dag. Ik heb het afgelopen zondag vertaald met 3 keer 5. Maar vergeet dat maar. Maar hij begon met 3 keer 15. Je moet eigenlijk 15 minuten naar hem luisteren per dag. Je moet eigenlijk 15 minuten met hem praten per dag. En je moet eigenlijk 15 minuten per dag over hem praten met anderen. Ik vind het wel een hele mooie hoor. Dus 15 minuten luisteren. Wat heb u te zeggen? In gebed gaan. Praten richting hem. Maar ook praten over hem. Dus naar buiten toe. Tussenzinnetje. Wij zijn nu op aarde en wij zijn discipelen. Worden geacht over hem te spreken. Nu die 5 duidingen van de gemeente die staan. Maar die zijn niet uniek voor de gemeente. En dat is misschien de eerste hobbel. Want Israël wordt ook vergeleken met een lichaam. Ezechiël vertelt van een dal met dorre doodsbeenderen en die trillen op een bepaalde dag aan elkaar en er komt, spieren komen er overheen en vel en leven. En op een gegeven moment staat het daar. Lichaam. Dat wordt echt als een lichaam geschetst. Israël wordt ook gezien als een huis van God. Het huis des Heren, het huis van het volk van God. Israël wordt ook gezien als een kudde. Notabene, ik heb andere schapen die niet van deze kudde zijn. Dus niet van de kudde Israël zijn. Ik zei dat zo pas. Dus Israël wordt ook gezien als een kudde. En als u Ezechiël 34 leest, dan komt er een moment straks dat de Heer zijn schapen zal roepen van heinde en ver. Ze bij elkaar zal brengen. En er zal één herder zijn die dan die kudde gaat leiden. Ezechiël 34 is heel scherp op dat punt. Israël wordt ook gezien als een vrouw. Nou, niet Israël in zijn totaliteit, maar de stad Jeruzalem wordt als een vrouw gezien. Ezechiël 16, ik zag u lag trappelend in het bloed van uw geboorte en niemand keek met enige zorg naar u. U lag er maar en niemand deed iets en toen kwam ik voorbij en ik heb zorg besteed aan jullie. En Israël wordt ook gezien als een koninkrijk. Dus u wilt het verschil duiden tussen Israël en de gemeente, maar dan moet u het niet zoeken in deze duidingen van lichaam. Lichaam en huis en kudde en bruid en koninkrijk. Want dat geldt voor Israël ook. Het is niet hetzelfde, Maar daar zit dus niet het typische verschil in. Er zit wel verschil in. Maar dat komt bij de buren, als u daarover zou willen praten, niet over. Of bij die andere gelovigen ook niet. Dus er moeten andere verschillen op tafel komen. Schriftuurlijke verschillen. En die geven aan hoe uniek de gemeente is. Hoe uniek jij en ik samen zijn met alle medegelovigen. Niet om onze kleur, niet om onze naam, maar omdat ze leven uit God hebben. Probeert u het dus. De gemeente, lieve broeders en zusters, wordt in de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 1... een heel bijzonder gezelschap genoemd. Ze zijn namelijk uitverkoren door God de Vader van voor de grondlegging van de wereld. En het wordt op een drietal manieren in Efeze 1 uiteengezet. Daar zou je een studie over moeten houden en je staat perplex over de bijzondere duidingen van de gemeente. Dat is een bijzonder gezelschap. Die bestonden al voordat er überhaupt iets van Emmen, iets van Hondsrug, iets van een dierentuin bestond. Die gemeente die was er al voordat er iets van Israël bestond. Ziet u, dan komt u veel dichterbij. Want Israël wordt in de Bijbel ook genoemd uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld. Maar u en ik, gemeente van onze Heer Jezus, zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Nou, dan moet u voor uzelf, u luistert maar een keer na deze toespraak, Spreuken 8 gaan lezen. Waar voor de eerste stofdeeltjes bestonden, er een troetelkind bij de vader was. En wat blijkt, God heeft door die troetel, door dat troetelkind, door die hele bijzondere daar in de hemel, de aarde geschapen. Maar toen was hij er al. Moeilijk, hè? In het begin schiep God hemel en aarde, maar God heeft niet, staat niet in de Bijbel, het vaderhuis geschapen. Dat was er al. Daarom wordt dat wel, voor de zoveelste keer, de ongeschapen hemel genoemd. Daar was de Vader, daar was de Zoon, daar was God de Heilige Geest, de drie enige. En daar is toen een plan ontstaan om jou en mij bij elkaar te brengen. En om jou en mij als een heel bijzonder cadeau, heel bijzonder geschenk te geven aan de Heer Jezus. Die Jezus zegt van jou, ze waren van u, Vader. Die mensen die daar in Emmen in een zaal zitten, ze waren van u. Maar u hebt ze mij gegeven. Dank u wel, Vader, voor dat cadeau. Dank u wel voor dat schitterende cadeau. De gemeente van voor de grondlegging van de wereld. Daar hebben we het eerste verschil tussen Israël en de gemeente. Israël, nog een keer, uitverkoren vanaf. U en ik uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Bovendien is er in de geschiedenis van onze Bijbel 2000 jaar voorbij gegaan van Adam tot Abraham. Want Israël ontstaat door Abraham en door zijn nazaten. Vanaf Genesis 12. Maar het is 2000 jaar later dan Adam en Eva en Noach en Henoch en Enos. Dat moet je een keer gaan bedenken. Dan komen de 2000 jaar van Israël. Maar die eerste periode, die slaan we gemakshalve over. Dat wordt dan, dat is van voor onze geschiedenis. Ja, dat klopt ook wel. Maar dat is dan alles ook. Maar u kunt alleen al hierop gaan zeggen, aha. Dus de gemeente heeft toch wel een heel bijzonder kenmerk. Dat ze namelijk uitverkoren zijn van voor de grondlegging van de wereld. En dat ze als een cadeau gegeven zijn aan de gemeente. Efeze 1 zegt verder, mijn tweede argument, dat de gemeente zo bijzonder is, dat hij die Heer is over alle dingen en ook vorst is, heerser is, Efeze 1, die gezag heeft over alles wat er is. Efeze 1, het is expliciet de Heer Jezus. Dat betekent, er zit geen gram discussie tussen. Dat is precies de Heer Jezus, helemaal. En hij is als heerser, de bezitter van alle macht en alle heerlijkheid, gegeven aan de gemeente, hoort u het goed, die hem compleet maakt. Die hem completeert. De volheid van hem staat in uw vertaling. Dus de gemeente completeert de Heer Jezus. Nog anders gezegd, de Heer Jezus is niet compleet zonder jou. Ja, dat is eigenwijs. Ja, daar gaat hij. Ik begrijp het wel dat mensen dat hoogmoedig vinden. Maar ik wil dat niet. Ik wil mijn schoentjes wel uitdoen. Maar ik wil gewoon zeggen dat u een keer moet beseffen wie u eigenlijk bent. In Gods oog. En dat betekent dat zoals Eva al aanwezig was in Adam toen God begon, de gemeente ook al aanwezig was toen God begon. Want Eva, Adam, Efeze 5, man, vrouw, die lijn wordt doorgetrokken. Ik zeg dit, dit geheimenis is groot, deze verborgenheid is enorm. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en met het oog op zijn gemeente. Is er al ooit de completering, het compleet makend element voor de Heer Jezus? Nee, dat staat er niet. En bovendien is er al eens gezegend met aardse zegeningen, vierkante kilometers, land, grond, vanaf de Middellandse Zee, tot aan Babel toe. Enorm. Ze hebben het nooit gehad nog. Maar dat gebied is door Yahweh aan de Heeren, door de Heeren aan Israël gegeven. Dit is het gebied. En dat gebied is van mij, maar ik geef het in jullie handen. En dat staat nog steeds. Maar niet dat ze hem compleet maken. Dat ze hem completeren. Dat het dus echt hem volledig maakt. Dat staat er wel van jou en van mij. Derde punt. De Heer Jezus zegt in Johannes 17. Ik heb het werk voleindigd dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Let op. Wij drukken heerlijkheid, glorie, glamour, glitter, rijkdom uit in goud en zilver en kostbare stenen. Vermogens worden neergeteld voor hele dure smaragden en hele dure diamanten. Maar voordat die diamanten bestonden, die zitten in de schepping. Die moesten nog komen. Maar voor de grondlegging van de wereld, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dus voordat er überhaupt iets van een diamant of iets van goud of iets van zilver of iets van kostbaarheid bestond, had hij al heerlijkheid. Oh ja. Ja, maar dan wordt het moeilijk. Van hoe ziet die kroon er dan uit, weet je wel? En schittert het ook en geeft het ook een soort weerslag op? Vervolgens. Een heerlijkheid voordat de wereld er was. Gegeven aan de Heer Jezus. Die had hij al, voor hij begon om zijn werk te doen, kreeg hij terug nadat hij het werk gedaan had. En hij zegt vervolgens in hetzelfde prachtige hoofdstuk van Johannes 17, en ik heb hun, wie zijn dat? U, hen, ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Dat betekent dat jij nu een heerlijkheid hebt die niets van doen heeft met de schepping. En dus ook niets te doen heeft met wat Israël ooit krijgt. Israël krijgt schepping. En rijkdommen en zegen. Maar u hebt een heerlijkheid die van een totaal andere orde is. En hoe die heerlijkheid er dan uitziet, Ik heb erover nagedacht. Ik had tijd om erover na te denken. Ik probeer het toch. Ik heb het wel eens geuit hier. Job, een wijsgeer uit de oude tijd, heeft ooit gezegd. Ik heb van alles, ik snap ook een hoop. Dat was ook zo, hij wist heel veel. Maar ik weet niet precies hoe het allemaal in elkaar steekt. Maar ik heb gezocht naar iets wat ik niet helemaal kan vinden. En dat is wijsheid. Waar komt die dan vandaan? Kun je met wijsheid... kun je wijsheid kopen met goud of met zilver of met robijnen of met kostbare diamanten? Antwoord van Job was al, nee. Nee, dat is het niet. Maar hoe dan? Hoe kom je dan aan wijsheid? Niet te vergelijken dus met die mooie delfstoffen die wij zo belangrijk vinden en die onze economie bepalen. Nog steeds. Job komt tot de conclusie, ik weet het niet. En wat blijkt uit de Bijbel, ik kom even terug bij Spreuken 8. Voordat de eerste stofdeeltjes er waren, was ik een troetelkind bij hem. En hij is wijsheid. Wat is de heerlijkheid die de Heer Jezus had voordat de wereld bestond? Wat is die wijsheid? Of hoe ziet dat eruit? Nou, dat is al heel moeilijk, maar wat is het? Het is in ieder geval wijsheid. En dat is zo'n enorme schat, broeder en zuster, dat kun je eigenlijk niet patten. Wat is het typische van Salomo? Ja, hij wordt geprezen, hij wordt bejubeld. Maar wat is nu zijn geweldige grootte? Waar vroeg hij om? Hij vroeg om wijsheid. En toen zei God, ja, dat heeft niks met goud en zilver, geef ik je ook wel. Maar dat krijg je erbij. Maar die wijsheid krijg je extra. En daarom is de wijsheid van Salomo spreekwoordelijk geworden. Wat krijgt u straks? Wijsheid. Ik verlang ernaar. Misschien hebt u dat niet. Misschien bent u niet zo streberig geweest op school. Misschien wilde u toch niet alles snappen. Maar ik ga het begrijpen. Weet je, ik zal nog een andere tekst gebruiken. Dan zullen we kennen zoals wij gekend zijn. Dat betekent dus, hij doorgrondde ons helemaal van haven tot gort, van kop tot teen. En we zullen kennen zoals wij gekend zijn. Dat betekent dat we alles helder krijgen, alles scherp hebben. En God misschien eindelijk leren zien. De Vader kennen was volgens de Heer Jezus voor ons nog onmogelijk. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En de Heer Jezus kennen, dat was helemaal onmogelijk. Maar als je dan dit erbij neemt, de wijsheid in Job. Misschien gaat u wel een keer lezen, in Job 28 staat dat. Prachtige omschrijving. Echt bijna een sprookje. Zo mooi is het ook om het te lezen. Maar dan ziet u dat die heerlijkheid van God die er was voor de grondlegging, wijsheid was. En Israël, wat is de zegen voor Israël? Nou, die hebben dat niet, nee. Die moeten later nog doen met een soort vorst, een soort tussenpersoon die hen vertegenwoordigt in de tempel van Ezechiël. Die moeten dus nog steeds op afstand blijven. Er is er dus nog steeds een muur, een wall, om niet. Ze hebben niet de vrije toegang. U en ik wel, maar zij niet. Dat verschil is ook zelfs daar heel duidelijk. Een vierde element, anders dan Israël, is wat Petrus zegt in de tweede brief, zijn tweede Petrusbrief. Een vierde element. U bent deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Dat staat nergens van Israël. En dat is ook niet zo. Wat overblijft daar is alleen maar, er is iets met jou gebeurd wat je op God doet gelijken. Ik wil heel voorzichtig zijn. Ik wil onderin zitten. Ik wil me niet verheffen. En niet zeggen van ik ben God of zo. Maar u bent wel deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. U bent wederom geboren. En dat wedergeboorte, dat is de natuur die in je is liefde. Daarom is de liefde van God in je hart uitgestort door de Heilige Geest. Toen is God in je gaan wonen en heeft zich één gemaakt met die menselijke natuur die er al was. En die menselijke natuur kon alleen maar haten, alleen maar verkeerde dingen doen. Hatelijk en elkaar hatend, zegt Paulus en Titus. Zo was je. En zo ben je ten diepste nog. Maar deelgenoot van de goddelijke natuur, daar waar alles liefde is, daar zal ik schitteren. Niet ik schitteren, maar daar zal ik etaleren, daar zal ik tonen wat Gods natuur is. Deelgenoot van de goddelijke natuur. Dat staat nergens van Israël. En een vijfde is dat de gemeente wordt bij elkaar gehaald en dat ze bewaard worden voor de uren van de verzoeking. Israël moet dwars door de uren van de verzoeking heen. Dus u vraagt verschillen, maar Israël zal dat meemaken. In een enorme moeilijke tijd zullen ze belaagd worden. Nou, de Bijbel zegt daarvan, de Heer Jezus zelf zegt het. Het zal een moeilijke tijd zijn zoals er nooit geweest is en ook nooit meer gaat komen. Dus ze worden bewaard voor die uren van de verzoeking. Wij, maar Israël moet daar dwars doorheen. Dus weer een verschil. Dus stel nu eens dat u die vijf verschilletjes die ik net probeerde te geven uit de schrift dus op een rijtje gaat zetten. Dan zegt u, oh ja, ik ben uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Ik completeer de Heer Jezus. Ik, niet persoonlijk, maar wij, gelovigen, die de gemeente zijn. We maken van hem één man, vrouw. Heel uniek. En wij hebben de heerlijkheid van God die er al was voor de grondlegging van de wereld. Dus ik heb dat dan geschreven, omschreven. En daar wordt je wijsheid bij ingevuld. Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. De liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Liefde, daarom zegt hij Jezus, liefde onder elkaar, dat moet je tonen. Dit is essentieel. Niet je afstamming, niet je paspoort, niet je geboorteplek, niet Israël, ja of nee. Maar deze nieuwe natuur, die moet het bepalen. En ten vijfde, je wordt opgehaald voordat de druktijd aanbreekt en van Israël staat heel precies dat ze daar dwars doorheen moeten. Dus u bent anders. En u moet niet proberen om uw zegen in die zegen van Israël te duwen, of de Israëlzegen in de gemeente te duwen. Daar zijn, sorry dat ik het voorzichtig zeg, maar misschien was het te scherp, daar zijn Calvijn en Luther in gestruikeld. Niet omdat ze niks zagen, ze zagen ongelooflijk veel dingen. Hebben enorme, enorme openbaringen gehad en ook doorgegeven. Maar dit hebben ze nog niet. En vandaag is het precies hetzelfde. Ofwel, we gaan door in exact hetzelfde spoor van Luther en Calvijn, van het Calvinisme of van het protestantisme, zo u wilt. Of we gaan door met de evangelici die ons vandaag willen zeggen, ja, je bent Israël en je moet Israël-minded zijn en je moet worden als Israël en je moet Hebreeuws leren en je moet de Hebreeuwse feesten en even, die duiken ook die kant op. En ze hebben het beide fout. En ik wil niet de eigenwijze man uithangen. Ik wil je graag vertellen dat jij samen met mij en alle gelovigen een heel bijzonder gezelschap. Nou, met een bijzonder gezelschap is ook iets bijzonders aan de hand. Het is niet hetzelfde als, of meer van hetzelfde. Het is anders, nieuw, volstrekt anders. Wij dan geheel anders, u geheel anders. Heeft daarmee te maken. Dit gezelschap nu op aarde gaat hier een keer vandaan. En dat lazen we. De Heer Jezus zei, let u weer op, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik terug. En ik wil dat jullie bij mij zijn. Daar waar ik ben, daar zullen jullie ook zijn. Geldt dat voor Israël? Nee. De zegen van Israël is Is dat waar de Heer Jezus vandaan kwam? Van het huis van de Vader? Nee, de zegen voor Israël ligt hier op aarde. Een stuk gebied daar aan de Middellandse Zee. Met notabene bepaalde grenzen. Heel precies aangegeven. Dus de zegen van Israël is totaal anders dan uw zegen. Nou, gooi dat dan niet op één hoop. En ga dan niet naar Israël zegen kijken en dit projecteren op de gemeente. Of net andersom. Je komt altijd scheef uit. Altijd. Laat dat nu eens staan. Gods plan met Israël gaat door. Gods plan met Israël gaat uitvoering krijgen. Ze krijgen dat gebied. Zoals Abraham toegezegd, ze krijgen dat gebied. Heel precies. En alle volkeren zullen van jaar tot jaar heen trekken naar Jeruzalem. 1000 jaar lang. Grote verdrukking is geweest. 1000 jaren lang. Vrederijk komt daarna. Zullen 1000 jaar lang naar Jeruzalem trekken. En ze zullen daar zeggen, we hebben gezien en gehoord dat God met u is. We willen ook met u mee. Dat komt. Maar u en ik zijn een heel bijzonder gezelschap. Nu, als je nou eens doorkrijgt dat je heel bijzonder bent. Nou, u zegt, ja, ik ken er wel een paar in de gemeente, die zijn heel bijzonder. Dat zijn de, ja, we noemen ze eigenlijk een beetje die halve, weet je, die zijn heel uniek. Die vallen op, omdat ze zo raar doen. Anders zijn dan anderen. Maar dat bedoel ik niet. U, omdat u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus en u nu verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte, een onderpand, een voorschot op die toekomstige erfenis, op dat wat dus nog komt. U bent anders. U geheel anders. En de Heer Jezus zegt, ja, jullie, ik ga hier om jullie een plaats te bereiden waar ik zelf ooit was en straks weer ben. Waar ik was voor de grondlegging van de wereld. Dus voor de aarde bestond, voor Israël een plek kreeg op deze aarde, daar was ik. En daar ga ik heen. En ik ga jullie halen. Ik kom jullie daar halen. Ik kom terug, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Dus alleen al dat is genoeg om te zeggen. Dus er komt een moment dat de Heer Jezus naar ons komt, niet naar deze wereld komt. Dat staat er niet. Hij komt ook met zijn voeten op de Olijfberg. Het is natuurlijk heel makkelijk om dat gewoon als een eenheid te zien. En dat moment als hij komt en zijn voeten staan op de Olijfberg te zien, als het moment waarop we naar hem. Ja, dat is een invulling, maar dat klopt niet. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en ik kom u halen. Opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Dat is niet het moment waarop de Heer Jezus hier op aarde komt en daar in Jeruzalem in die tempel gaat zitten. Als de koning der koningen en als de heren der heren en elke knie buigt voor hem en elke tong beleidt dat hij de Heer is, dat komt ook. Maar dat is niet hetzelfde. Probeer dat. U ziet hier dat het in elk geval een gigantisch verschil is met de toekomst voor Israël en de toekomst voor jou en voor mij. Vervolgens lazen we in 1 Thessalonicense 4, weet je wel, van die doden in Christus, die zullen eerst opstaan. Nou, waar zijn ze nu dan? Nou, dat de Heer Jezus zegt, via Paulus. Hij zegt zelf dat het bijzonder is. Maar Paulus mag zeggen dat het de derde hemel is. En dat ze daar zijn, dat ze daar bewust leven. Het is niet zo dat dat een soort zielenslaap is, waar niemand wat zegt. Ze zijn daar bezig en ze horen. Betere toespraak dan van dato vanavond. Dat horen ze daar. Gegarandeerd. Hij, de leraar ter gerechtigheid, geeft daar les. Wie is dat? De Heer Jezus zelf. Echt, ik kan het je bewijzen. Joël 2. Dat God zou die leraar ter gerechtigheid gaan geven, zei de profeet Joël. En Nicodemus, die kwam s'nachts bij de Heer Jezus, die zei, daar bent u, dat is klaar, dat is helder. Want niemand kan dat doen wat u doet, daar bent u. En Nicodemus heeft daarop les gekregen van de leraar ter gerechtigheid. Op dat moment. U vindt dit verhaal in Johannes 3. Heel bekend. Maar onze geliefden zijn daar nu. En nu zegt Paulus, daar kun je er ongerust over zijn, maar luister nu eens goed. Er komt een moment dat moment van naar hem gaan aanbreekt. En dan worden zij niet achtergesteld, dan blijven ze niet achter, of dan worden ze niet vergeten omdat ze al gestorven zijn. Maar ze worden eerst opgewekt. Die komen tot een of andere bewuste situatie terug. De Bijbel zegt in 1 Korintiërs 15 dat er bij een begrafenis wordt gezaaid in oneer, maar dat er opgewekt wordt in heerlijkheid. Er komt een moment dat dat gaat plaatsvinden. Natuurlijk gaan alle redenaties van Darwin en later, maar ook van Darwin en daarvoor, de andere kant op. Want zodra wij het niet helemaal kunnen vatten, ja, dan is het acaladabra, dan is het een fabel of dan is het... Maar niemand durft te zeggen, dat wonder van de geboorte, van mijn wedergeboorte. Ja, dat heeft Darwin ook niet verklaard. En daar kom ik ook niet uit. Het is ook niet langzaam, van eeuw tot eeuw een beetje gebeurd met mij. En op een gegeven moment komt er dan een nieuwe schepping. Nee, dat is in jouw geval misschien niet zo abrupt, maar in mijn geval tamelijk abrupt gebeurd. Een bekering, een ommekeer. Echt radicaal de Heer Jezus leren kennen. Nu, de Bijbel zegt dus dat de gelovigen die in Christus ontslapen zijn, eerst worden opgewekt en dat wij, en dat is het volgende punt, veranderd worden. Oh ja, dus niet sterven, maar veranderd. Voor Israël staat dat er niet. Voor Israël, ze blijven gewoon in hun menselijke hoedanigheid, als volk notabene, als individu, als persoon ook, staan. Met de gewone benen en die gewone armen en dat gewone hoofd. Misschien een ander soort neus dan jij, maar sorry hoor. Maar ik wil er geen grapje van. Maar er kunnen best verschilletjes zijn, maar die zijn niet wezenlijk. Wezenlijke verschillen zijn er dus niet met wat ze nu hebben. Maar jij wordt veranderd. En wij gaan de Heere tegemoet in de lucht. Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Dan hadden we allemaal een soort vluchtje moeten boeken. Daar bij Cape Canaveral in Amerika. Dan hadden we allemaal een ticket voor een soort Sputnik, Russisch. Of een Columbus geval of een andere naam. Om met zoiets weg te gaan. We worden veranderd en we gaan de Heer tegemoet in de lucht. En hij zegt, en ik breng je dan thuis. Dat is niet Israël, dat is niet Joods. Dit is typisch Nieuw Testamentisch. Dat is typisch voor jou en voor mij. En de tweede Thessalonicense brief zegt erbij, ik zal je nog wat vertellen. Want er komt een moment dat jij verenigd wordt. Dat jij je één mag weten en één mag voelen met de Heer Jezus. Ik heb dat bij de inleiding al de bijeenvergadering genoemd. Dat is dat, nog een keer dat woord, episynagoge, onze bijeenvergadering tot hem. En datzelfde woord in Hebreeën 10, onze onderlinge bijeenkomst. Echt hetzelfde woord. En dat gaat gebeuren. We gaan hier vandaan. Maar wanneer dan? Heb u nog niet bewezen dat het voor of na de grote verdrukking of tijdens... Nou, in 2 Thessalonicenzen 2 staat. Dat inderdaad gaat gebeuren. Maar dan gaat Paulus verder met te zeggen. Maar er komt een dag dat Christus hier op aarde alles zal zijn. De dag van Christus. Dat betekent ook oordeel over de vijanden, oordeel over de bokken, weet je wel, de schapen en de bokken. Oordeel over de volkeren die tegen waren en die tegen Jeruzalem tekeer gaan. Hij komt, de Heer Jezus. Maar dat is nu nog niet zo. Want die mens der wetteloosheid, grote verdrukking, nare tijd, een ongelooflijk moeilijke tijd, nooit geweest. Komt daarna ook nooit weer. Die grote verdrukking met de mens der witteloosheid aan het hoofd kan er nog niet zijn, want jij bent er nog hier. Maar als jij weggaat, als jij weggenomen bent, de weerhouder wordt weggenomen. Wij zijn vandaag de katalysator. Echt, de wereld mag je 12 keer bedanken dat je hier nog bent. Want als je er niet meer bent, is het hek van de dam en heeft de duivel alle macht en gaat hij tekeer. Zoals alleen een Satan, een draak, dat kan. Maar nu is er nog een weerhoudende factor. Maar die wordt weggenomen. En als die weggenomen is, ja, dan breekt de hel los. Dan is de duivel vrij om te doen wat hij wil. En dat betekent dat de grote verdrukking aanbreekt. U bent weg voor die grote verdrukking aanbreekt. Het zit er gewoon bij. Het staat er gewoon in. U hebt de zekerheid dat u weg bent voor die grote verdrukking aanbreekt. En u bent met hem. En dan gaat het echt heel beroerd worden hier op aarde. Nou, het is nu al beroerd genoeg. Ik had en gisteren en vandaag allerlei telefoongesprekken over moeilijke dingen in de gemeente. En dat heeft te maken met complottoestanden, met complotdenkers die in de gemeente ook hun gang gaan. En het gaat dan niet meer over de Heer Jezus. Het gaat nog veel meer over Trump en over wat Trump allemaal zou moeten zijn of wat hij allemaal gaat doen. Dan over de Heer Jezus. Het is totaal verbijstering. Het is verbijsterend. Dat is nu al zo. Maar als we weg zijn, als de stem van de waarheid, als de waarheid van de Heilige Geest en de waarheid van de opname van de gemeente niet meer gehoord wordt, nou, dan is het één grote chaos. Complete duisternis. Antwoord op de vraag, wordt de gemeente opgenomen, is dat een fabel? Nee, dat is geen fabel. Dat gaat gebeuren. Waarom? Nou, omdat het niet met ons te maken heeft, maar omdat het in de allereerste plaats met hem te maken heeft. Het is zijn lichaam. Wij zullen aan hem gelijk zijn. We zullen aan het lichaam van zijn heerlijkheid gelijkvormig zijn. We completeren hem. We zullen de bruid van het lam zijn. We zullen hem, echt hem, volledig maken. En met hem een keer terugkomen op aarde. Maar er zit 1000 jaar tussen. 1000 jaar van vrede. Sorry. Dat zal 1000 jaar duren. Er zit in echt wel 3,5 jaar tussen. Even heel helder. Dus wij kunnen weggaan vanavond. Dan duurt het zeker 3,5 jaar. Misschien iets langer. Ik weet het niet. Maar absoluut tijd. Tijden. Halve tijd. 1260 dagen. 42 maanden. Allemaal termen uit de schrift. Dat zit ertussen. We zijn bij hem. Dat bruiloft van het lam vindt plaats in de hemel. En we komen met hem terug als een enorme kubus van heerlijkheid uit de hemel. Dat gaat dan gebeuren. En we zullen dan op de Olijfberg komen. Hij komt op de Olijfberg en wij zijn erbij. Maar die 3,5 jaar daartussen is een hele moeilijke tijd. En je zou echt willen zeggen, wij dan wetende de schrik van de Heere, overredende mensen, laat u met God verzoenen. Kom bij de gemeente, kom in de ark van Noach, kom bij de redder uit, kom bij hem uit die redden kan en redden wil. Dat is onze Heer Jezus. Dus het opname van de gemeente is geen fabel. Dat is schriftuurlijke uitleg. Het is voedsel van Jahwe zelf. En dat komt omdat u zo bijzonder bent. Maar als u denkt dat u hetzelfde bent als Israël, ja, die moeten nog door de grote verdrukking. Nou, dan ga je weer. Vanaf het moment dat dat verschil tussen Israëls zegen en de gemeentezegen niet meer helder is, dan is de verwarring. En die is compleet vandaag. En soms voel je je een roepen in de woestijn. Hoe krijg ik dat nog voor elkaar? Ik niet, maar hoe krijg je nog deze dingen helder en hoe kun je nog deze dingen uitleggen? En je moet tegen de hele zwerm oproeien, aanroeien. Je moet je best doen om er overheen te komen. Nou, dat hoeft niet, want de Heere moet het overdoen. De Heere wil door zijn Heilige Geest overtuigen. En het bijzondere is dat het om de Heer Jezus gaat. Hij zal zijn bruid bij zich willen. Hij zal zijn, nou ja, dat geliefde deel waarvoor hij leed en stierf, waarvoor hij alles betaalde, wil hij bij zich hebben. En het is zijn verlangen. En daar mag je het bij laten. De Heere zegenen jullie allemaal met deze dingen. Ik hoop dat u geniet van hem. Vader, ik wil afsluiten met u te bedanken voor uw heilsplannen van voor de grondlegging van de wereld. Met ons die hier nu zitten. En die misschien deze dingen aanhoren. Voor een deel zeggen we, oh ja, wist ik al. Had ik al eerder gehoord. Ben ik ook een beetje kwijt of het was nieuw. Heel verschillend misschien, maar we willen zo bidden dat we dat bijzondere, het unieke van de gemeente zien. Maar ook het unieke van een gezelschap, nooit eerder op aarde getoond. En daarna ook niet weer terug. Maar we willen u danken dat de Heer Jezus zijn bruid, zijn gemeente, zijn lichaam completeert met ons. Dat gebeurt omdat Hij het wil en omdat u wilt dat Hij, de Heer Jezus, verheerlijkt wordt, schittert in alle glorie die maar denkbaar is. Dank u wel dat we daar nu ook aan mogen denken. We danken u voor elkaar, dat we deze dingen mogen overwegen. En misschien moeten we nog een keer terugluisteren naar al deze argumenten. We willen u bidden om een hele bijzondere zegen, ook na deze avond. Zegen ons zo en we danken u dat u ons zo bijzonder vindt. En dat u ons deel laat uitmaken van de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hij het hoofd en wij het lichaam. We horen bij hem, zoals hoofd en lichaam onafscheidelijk zijn, zo horen we bij hem. We willen u danken, Vader, voor uw plan, voor uw heilsplan. Voor de Heer Jezus, die juist daarvoor zichzelf wilde geven om haar te bezitten, om haar rein te maken, schoon te maken en om haar bij zich te roepen. We willen u danken dat dat gaat gebeuren. We danken u voor de Heilige Geest die in ons nu al een stukje voorschot is, een stukje voorgenot is voor de toekomst die nog komt. We danken u en prijzen uw naam. In de naam van de Heer Jezus. Amen.